Goedemorgen, broers en zussen. Hier in de kerk, of u die deze dienst meekijkt of meeluistert, van harte welkom in deze kerkdienst. Deze dienst wordt geleid door Arnold Wienen en hij heeft als thema: Morgen wordt het beter. De regiodienst is vanmiddag in Grijpskerk, waar dominee A.G. Bruin hoopt voor te gaan. De collecte is deze zondag bestemd voor de kerk. En we willen Pieter Derk Buist feliciteren. Hij wordt morgen 10 jaar. Alvast een fijne dag. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende eredienst.
Goedemorgen. Ja, goedemorgen allemaal. En ook namens mij allemaal van harte welkom in de kerk, in de dienst. Mooi om hier vanmorgen weer bij jullie te gast te mogen zijn. Om weer bij jullie op bezoek te mogen zijn. Je hoorde zojuist al, het thema van deze dienst is: morgen wordt het beter. En daar ben ik de afgelopen weken mee bezig geweest en een preek geschreven. En toen belde gisteren de ouderling van dienst, die belde mij op en die zei: nou Arnold, er zijn wel wat zorgen in de gemeente. We hebben aardig wat mensen die ziek zijn. En niet een beetje ziek, maar dan komt dit vreselijke woord kanker om de hoek zetten. En ik moet jullie zeggen, toen ik dat hoorde dacht ik, en dan kom ik hier met een preek, met een dienst, met als thema: morgen wordt het beter. En ik kan me best voorstellen dat als je dat nu hoort, dat je denkt: nou, benieuwd wat daarover gezegd gaat worden. En dat het je misschien zelfs een beetje tegen de borst stuit. Nou, misschien zit je hier ook wel en denk je van: hé, morgen wordt het beter. Hé, dat is een mooi thema. Daar word ik nieuwsgierig van. Dat is mooi om dat te horen. Dat het morgen beter wordt. Misschien gaat het al wel goed met je. En dat, misschien wordt het nog wel beter. Volgens mij is dat gemeente zijn. Dat we hier op zondagmorgen zitten. Allemaal zoals we zijn. Dat we hier vanmorgen zitten met allemaal met ons eigen verhaal. Met onze eigen achtergrond. Onze eigen zorgen. Ons eigen verdriet. Maar ook de dingen waar we blij om zijn. Waar we gelukkig om zijn. Trots op zijn. En dat komt dan allemaal hier samen in de kerk. Om samen tot rust te komen bij God. Nou, en dat willen we zometeen ook gaan doen. We gaan zometeen eerst een moment stil zijn. Dan heb je even de tijd om datgene tegen God te zeggen wat je tegen God wil zeggen. Voordat we dan de dienst echt beginnen en God ons ook met zijn groet welkom heet. En als we dat hebben gedaan, zingen we samen Psalm 138, vers 1 en vers 4. Zullen we eerst gaan staan? En samen een moment stil zijn. Wat is het mooi dat we vanuit deze stilte mogen belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde en ook ons heeft gemaakt. En dat Hij nooit los zal laten het werk waarmee Hij ooit is begonnen. En in de naam van die Heer die ons gemaakt en geschapen heeft, mag ik je vanmorgen ook groeten. Genade. Barmhartigheid, vrede voor jullie allemaal van God, onze Vader, door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Zullen we samen gaan bidden? Lieve trouwe God en Vader in de hemel, aan het begin van deze dienst komen we bij u. We zijn de dienst zojuist in stilte begonnen. In stilte om ons zo helemaal op u te kunnen richten. En om tegen u te kunnen zeggen wat we nog tegen u wouden zeggen. We hebben gehoord, Vader, hoe u ons groette. Hoe u ons welkom heette hier in de kerk. We hebben samen gezongen en nu komen we samen bij u in gebed. Vader, het thema van deze dienst is: morgen wordt het beter. Misschien best een spannend thema. U weet wat dit in eerste instantie bij ons oproept. Of het ons nieuwsgierig maakt, of het ons afstoot vanwege de situatie waar we in leven. Dat het ons misschien gewoon nog niet zoveel doet. Vader, we willen vragen, wilt u bij ons allemaal zijn zoals we hier zitten? Wilt u ons allemaal een goede dienst geven? Een dienst waar we iets van u mogen horen en waar we ook geraakt mogen worden door de woorden die gesproken en de woorden die gezongen worden. Dat we ook geraakt mogen worden door het samen zijn als gemeente. Vader, wilt u ook vanmorgen met uw geest in onze harten aan het werk zijn? En zo de Bijbel open doen en luisteren naar de preek, wilt u zorgen dat we onze harten er ook echt voor openzetten. We vragen het, Vader. En dat doen we niet omdat we het verdienen, of omdat we er recht op hebben, maar we vragen het in Jezus' naam alleen. Amen. Gaan we samen zingen het prachtige lied Houd Vol, opwekking 798.
Wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar. Een leven lang te gast, er ligt een hemels vaderland voor ons klaar. Hou vol, hou vol.
Het thema van de dienst is dus, morgen wordt het beter. En dat thema dat gaan we behandelen aan de hand van een verhaal over Jacob. Maar voordat we dat gaan lezen, dat verhaal uit de Bijbel gaan lezen, heb je wel even wat informatie vooraf nodig. Jacob is namelijk, als dit verhaal begint, op de vlucht voor zijn broer Esau. En dat komt omdat Jacob ten koste van zijn broer Esau het eerstgeboorterecht heeft gekregen. En dat heeft hij niet helemaal eerlijk gedaan. Of nou ja, zeg maar, hij heeft eigenlijk zijn eigen vader en zijn broer tegelijk bedrogen. En die broer Esau die is woest op Jacob, want die heeft dat eerstgeboorterecht van hem afgejat. En je zou kunnen zeggen, het mooiste en het beste gedeelte van de erfenis alvast voor zichzelf veilig gesteld. En die broer die is woest, boos en die wil maar één ding, Jacob. Jacob die zal daarvoor boeten. En dus is Jacob op de vlucht. En als Jacob dan op de vlucht is, dan gaat hij dag en nacht is hij aan het reizen, aan het trekken. En op een gegeven moment dan vindt hij een plaats waar hij gaat liggen. Dan legt hij zijn hoofd rustig neer om te gaan dromen. En dan krijgt hij een droom. Een droom waarin God tot hem spreekt. En God die vertelt daaraan Jacob. Jacob jongen, luister goed naar mij. Ik heb een grote toekomst voor jou in het verschiet. Jij bent de voorvader van een groot volk. Zal je maar verteld worden in een droom. Wat moet je daar nou weer mee? Nou, en dan uiteindelijk, dan gaat Jacob weer verder en die belandt bij Laban. En Laban, dat is zijn oom. En Jacob, die gaat bij Laban in dienst en die gaat daar aan het werk als herder. En op een gegeven moment dan komt hij met Laban in gesprek en dan gaan ze het hebben over zijn salaris. Laban, die, of Jacob zegt, ik wil wel werken, maar dan moet het even over hebben, wat krijg ik daarvoor? En Jacob, ze maken een bijzondere deal. Want wat is er gebeurd? Jacob is stapelverliefd geworden op de dochter van Laban, Rachel. En ze spreken af, ik ga 7 jaar voor jou aan het werk. En als ik die 7 jaar heb gewerkt, dan wil ik trouwen met Rachel. Een bijzondere deal, of niet? Nou, 7 jaar lang gaat Jacob dag in, dag uit aan het werk. En dan komt de grote dag. Ze gaan trouwen. En vol verwachting, ik weet niet of je getrouwd bent, maar vol verwachting liep Jacob daar naar dat altaar toe. En dan gaan ze trouwen, ze geven elkaar het ja-woord. En dan mag Jacob de bruid gaan kussen. Hij doet de sluier van de bruid omhoog. En tot zijn grote schrik is hij niet getrouwd met Rachel, maar met Lea, haar zus. Moet je je voorstellen dat je gaat trouwen, dat je trouwt met je schoonzus. Nou ja, dat is Jacob dus overkomen en Jacob is natuurlijk woest. Die gaat naar Laban toe. Hé Laban, hallo, wat heb je me nou geflikt? Ik zou trouwen met Rachel en je splits met je oudste dochter in de maag. Daar ben ik helemaal niet gek op. Ja, het is misschien een leuke schoonzus, maar ook niet meer dan dat. Ja, en dan komt Laban een beetje met een smoesje. En Laban die zegt, ja, nou ja, Jacob, weet je, zo gaat dat hier. Eerst moet de oudste dochter trouwen en pas dan kan de tweede dochter trouwen. Dus ja, je hebt pech, eerst Lea. Maar, zegt Laban dan, weet je wat, ik wil de minste niet zijn, jongen. Als jij nog 7 jaar voor mij aan het werk gaat, mag je ook nog met Rachel trouwen. En je zult begrijpen dat het voor Jacob een moeilijke tijd is geweest. 7 jaar lang ben je aan het werk, je verdient eigenlijk niks. Nou ja, uiteindelijk de vrouw van je leven. Je wordt door je oom, je werkgever, word je gewoon, nou even heel plat gezegd, genaaid doordat je met de verkeerde vrouw trouwt en dan mag je nog een keer 7 jaar aan het werk om uiteindelijk alsnog met de vrouw van je dromen te trouwen. Nou, ik weet niet hoe jij je zou voelen. Nou, ik kan me voorstellen dat je je niet heel gelukkig zou voelen. Dus Jacob is op de vlucht voor zijn broer. Jacob heeft een droom gekregen van God waarmee hij toch zou hebben rondgelopen van wat moet ik met die droom? En hij is getrouwd met een vrouw waar hij helemaal niet mee wou trouwen. Nou, en dan komen we aan bij het verhaal waar we het vanmorgen over gaan hebben. En dat kun je lezen in Genesis 31. En ik ga het lezen uit de Bijbel in gewone taal, omdat het dan het makkelijkst te begrijpen is. Op een keer hoorde Jacob dat er over hem gepraat werd. De zonen van Laban die zeiden tegen elkaar, die Jacob is wel heel rijk, maar alles wat hij heeft, dat komt van onze vader. En Jacob merkte ook dat Laban niet meer zo vriendelijk tegen hem was als vroeger. En toen zei de Heer tegen Jacob, Jacob, ga nu maar terug naar je familie in het land waar je geboren bent. En ik zal bij je zijn. Toen liet Jacob Rachel en Lea roepen. En ze kwamen naar het veld waar hij bij de dieren aan het werk was. En Jacob zei, ik merk dat jullie vader niet meer zo vriendelijk tegen me is. Gelukkig word ik geholpen door de God van mijn vader. En jullie weten dat ik heel hard voor jullie vader gewerkt heb. Toch heeft jullie vader mij bedrogen. Steeds beloofde hij mij iets als loon voor mijn werk. En steeds gaf hij mij iets anders dan dat hij beloofd had. En dat is ondertussen al wel 10 keer gebeurd. Dus dat grapje wat Laban met die 2 dochters heeft uitgehaald, hè, dat hij iets beloofde en dan toch iets anders gaf, dat is ondertussen 10 keer gebeurd. Maar, zegt Jacob dan, toch bleef het goed met me gaan. En daar zorgde God voor. Jullie vader, dus Laban, die zei dat ik de gevlekte dieren zou krijgen. En toen werden er alleen nog maar gevlekte dieren geboren. Later zei hij weer dat alle gestreepte dieren voor mij waren. En toen werden er alleen nog maar gestreepte dieren geboren. Zo heeft God alle dieren van jullie vader aan mij gegeven. En Jacob zei verder nog, op een keer kreeg ik een droom. En dat was in de tijd dat de dieren gingen paren. En in mijn droom waren de bokken die met de geiten gingen paren allemaal gevlekt of gestreept. En een engel van God die riep toen, Jacob. En ik zei, ja, ik luister. En toen zei hij, je ziet wel dat alle bokken gestreept of gevlekt zijn. En daar heb ik voor gezorgd. Want ik weet hoe Laban jou behandelt. Ik ben de God van Bethel. Daar heb je toen een steen recht op gezet. Bethel, dat was de plaats waar Jacob die droom had. En je hebt olie over die steen gegoten. En je hebt daar beloofd om mij te danken. En nu moet je teruggaan naar het land waar je geboren bent. Nou, toen zeiden Rachel en Lea tegen Jacob, wij willen niet thuis bij onze vader blijven. Wij hebben niks meer van hem te verwachten. Hij heeft ons als vreemden behandeld, hij heeft ons verkocht en al ons geld opgemaakt. Want alle bezittingen van onze vader waren ook van ons en van onze kinderen. En God heeft alles ondertussen aan jou gegeven. Doe dus maar wat God tegen je gezegd heeft. Wat mij betreft kunnen we vandaag 3 dingen van Jacob leren. Jacob was verwikkeld geraakt in een soort machtsspel met Laban. Oh, de kinderen moeten nog. Ja, dat gaan we eerst doen. Heel goed. Excuus, veel plezier. Wat mij betreft kunnen we vandaag 3 dingen van Jacob leren. Jacob die was verwikkeld geraakt in een machtsspel met Laban. We lazen al dat Laban de arbeidsvoorwaarden waar Jacob voor werkte al wel 10 keer heeft veranderd. Maar Jacob heeft Laban ook een streek geleverd. Want als Laban tegen Jacob zegt: vanaf nu krijg jij alle gespikkelde dieren. De dieren met een gespikkelde vacht, dan probeert Jacob dat op zijn manier te beïnvloeden. En dan moet je goed, dat doet Jacob als volgt. Hè. Dan pakt hij een paar takken van de bomen en daar gaat hij dan met een mes overheen, daar maakt hij strepen op. En die legt hij dan rond de broedplaats, rond de plaats waar de dieren komen drinken en waar ze uiteindelijk ook gaan paren. En de dieren, als hij dat doet, de dieren krijgen dan vervolgens ook een gestreepte of een gespikkelde vacht. Dan kan ik me goed voorstellen als je zegt dat je dit hoort, dat je zegt, ja, maar hoezo, dat heeft toch helemaal geen effect. Dat heeft toch helemaal, je legt een paar takken neer op een plek waar die beesten komen drinken en dan vervolgens komen er dieren uit met een gespikkelde vacht. Hoe werkt dat precies? Nou, daar kom ik straks nog even op terug. Maar bij Jacob werkte het wel. Maar Jacob is ook een dikke boef, want vervolgens laat hij alle gestreepte dieren weer paren met andere gestreepte dieren. Zodat ook daar weer gestreepte dieren uit voortkwamen. En zo zette hij Laban een hak, want zo bleef de kudde van Jacob groeien en groeien. En de kudde van Laban die bleef zo groot als die was en die werd langzaam kleiner. En op een gegeven moment pikt Laban dat natuurlijk niet meer. En je kunt daar van alles van vinden, die actie van Jacob. Het is natuurlijk niet eerlijk. Jacob is nu heel direct bezig om te zorgen dat zijn kudde groeit. En hij laat de kudde van zijn werkgever, nou die laat hij maar een beetje grazen en een beetje gaan. En nou, daar zorgt hij niet zo goed meer voor. Een beetje verwaarlozen. Dus Jacob die is vooral bezig met zichzelf. Je zou ook kunnen zeggen, Jacob helpt het lot een handje en profiteert daar vervolgens van. Zoals wij dat misschien zelf ook wel eens doen. En dat doet Jacob in de hoop dat het beter wordt. Dat zijn situatie gaat veranderen. Maar wat we ook zien, Jacob die blijft keihard aan het werk. Jacob is niet iemand van het bijltje erbij neergooien als het even tegen zit. Jacob is blijkbaar een harde werker. Die echt ook wel tegen een stootje kan. En zelfs wanneer hij na 7 jaar hard werken de verkeerde vrouw trouwt, gaat Jacob nog 7 jaar hard aan het werk om uiteindelijk met de vrouw van zijn dromen te mogen trouwen. En dat zal natuurlijk met gezonde tegenzin zijn gegaan. Misschien zelf wel met gewoon woede en frustratie. Maar Jacob gaat niet bij de pakken neerzitten. Hij blijft hard aan het werk. Jacob zal vast vaak gedacht hebben en gehoopt hebben. Morgen wordt het beter. En we kunnen nog iets van Jacob leren. Want als het Jacob na die ruim 14 jaren wat te veel wordt, dan laat hij Rachel en Lea, zijn twee vrouwen, naar het veld komen. Hij wil met hen in gesprek. Hij wil met ze delen wat hem bezighoudt. Jacob blijft niet met zijn zorgen en zijn frustraties en zijn boosheid rondlopen. Nee, Jacob maakt ze bespreekbaar. En dat moet best lastig zijn geweest voor Jacob. Want Jacob doet dat met zijn vrouwen, die ook nog eens tegelijk de dochters van Laban zijn. Dus je weet nooit hoe die daarop zouden reageren. Het gaat wel over hun vader. Het is dapper hoe Jacob hier eerlijk over zijn gevoelens spreekt. Met zijn twee vrouwen. Met twee mensen die hem lief zijn. Twee mensen die hij vertrouwt. Hij deelt met hen over de moeilijke relatie die hij met hun vader heeft. Hij deelt met hun wat het met hem doet over zijn gevoelens. En Jacob wist, als ik wil dat het morgen beter wordt, dan zal ik iets met mijn gevoel, met mijn gevoelens, mijn frustraties moeten delen met anderen. Dan zal ik dat niet voor mezelf moeten houden. Het verbaast me soms. En ik heb soms ook medelijden als ik soms zie hoe lang mensen met hun geheimen en met hun frustraties, hun verdriet blijven rondlopen. Voordat ze het met anderen durven te bespreken. En begrijp me goed, het is geen verwijt of zo. Hè? Het is niet dat ik zeg dat het fout is. Maar ik zou zo graag willen dat we meer gewend zijn om te delen met elkaar van waar we mee zitten. Wat ons verdriet is. Wat onze frustraties zijn. Of wat onze grootste geheimen zijn. Want als we willen dat er dingen gaan veranderen, dan zullen we erover moeten praten met elkaar. En zo mogen we een voorbeeld nemen aan de stap die Jacob hier zet. Hoe Jacob van een stoere schaapherder verandert in een kwetsbare man. Hij kan de situatie waarin hij leeft niet langer aan. En hij stort zijn hart uit bij zijn twee vrouwen. Dus tot nu toe kunnen we twee dingen van Jacob leren. 1. Jacob blijft hard aan het werk, ondanks de situatie waar hij in leeft. En 2. Jacob maakt de situatie waarin hij zit bespreekbaar met de mensen die hem lief zijn. En dan doet Jacob nog iets. Want gedurende al deze jaren dat er veel van Jacob wordt gevraagd en waarin hem ook zichtbaar onrecht is aangedaan, blijft Jacob vertrouwen op God. De belofte die God aan hem heeft gedaan, toen hij bij Bethel op die steen lag te slapen en die droom kreeg, die belofte over de toekomst die voor hem ligt, die laat Jacob niet los. Hij blijft in contact met God. En hij ziet ook hoe God in zijn leven aan het werk is. Jacob ziet dat God al dingen in zijn leven aan het veranderen is. We lezen dat als Jacob met Lea en Rachel in gesprek is over zijn situatie, dat hij vertelt: God heeft alle dieren van jullie vader aan mij gegeven. Zo was God alvast bezig voor de toekomst van Jacob. Morgen zou het inderdaad beter worden, maar dat moet je dan wel inzien. Ik kan me zomaar voorstellen dat Jacob regelmatig aan God heeft gevraagd of God iets zou willen veranderen aan de situatie waarin hij zat. Bijvoorbeeld dat Laban opeens tot inkeer zou komen, dat hij zou denken: wacht, hoe ik met Jacob ben omgegaan, dat klopt niet. Dat is fout. En ik ga het bijleggen met Jacob en ik ga hem alsnog geven waar hij recht op heeft. Maar dat gebeurde niet. Jacob zag hoe God op een voor hem totaal onverwachte manier hem aan het zegenen was. Door zijn kudde te laten groeien. God is bezig met de toekomst van Jacob. En Jacob die blijft op God vertrouwen. Wat kunnen we daar veel van leren? Dus morgen wordt het beter. Dat betekent vandaag en morgen gewoon hard aan het werk. En dat betekent delen met de mensen waar je van houdt, over de situatie waar je in leeft. En ondertussen blijven vertrouwen op God. Wat een mooie boodschap, hè? Niet waar? Preek je uit, cirkeltje rond. Maar ik hoor je bijna denken, dit is wel makkelijk. Het is wel een mooi verhaal misschien, maar wat moet ik hier nou precies mee? Als ik om me heen kijk en ik zie een wereld die bijna letterlijk in de fik staat. Een wereld die wordt geteisterd door een oorlog, hier nog geen 2000 kilometer vandaan. Die wordt geteisterd door een hongersnood. Een wereld die wordt geregeerd door veelal egocentrische wereldleiders die vooral bezig zijn met zichzelf en met hun eigen land. In plaats van dat ze echt bezig zijn om de grote problemen in de wereld op te lossen. Hoezo krijgen we het in deze wereld maar niet voor elkaar om met elkaar een vuist te maken voor een beter milieu? De opwarming van de aarde is een oprecht probleem. Maar blijkbaar is het te moeilijk om het echt bespreekbaar te maken. En om het echt hoog op de prioriteitenlijsten van alle samenkomsten van de wereldleiders te krijgen. Want een betere wereld is toch nodig als we kijken naar de toekomst, of niet? Ja, morgen wordt het beter, maar wanneer dan? En ik merkte bij mezelf toen ik bezig was met het uitwerken van dit thema, dat ik het lastig vond om te roepen dat het morgen beter zou worden, terwijl ik weet dat er heel veel jongeren zijn die moedeloos worden van een soort uitzichtloze situatie. Het is nu nog hard werken en studeren, ja prima, dat hoort er allemaal bij. En dan? Dan ben je klaar met je studie? Heb je een dikke studieschuld? En dan? Aan het werk? Ja, werk genoeg, dat zal het probleem niet zijn. Maar een huis vinden? Geen idee. Waar moet je gaan wonen? Ja, morgen wordt het beter. Maar ook als Hugo de Jonge verantwoordelijk is voor het oplossen van de woning, van het woningtekort hier in Nederland. Of wat moet je zeggen tegen een jongere? Tegen een jongere die zit met de gevolgen van de coronapandemie. Die te maken hebben met een studievertraging. En een dus nog dikkere, vettere studieschuld. Een vriendengroep die uit elkaar gevallen is in de afgelopen 2 jaren. Eenzaamheid onder jongeren die groter en groter en groter wordt. En de broodnodige jeugdzorg waar deze jongeren met hun eerste vragen eigenlijk terecht zouden moeten kunnen, compleet kapot bezuinigd is. Waardoor de kans groot is dat deze jongeren de hulp die ze eigenlijk zouden moeten krijgen, niet kunnen krijgen. Hebben we ons de afgelopen tijd niet allemaal wel eens zorgen gemaakt over de samenleving waarin wij leven? Dat we ons hebben afgevraagd, hoe moet het verder? Zal het morgen wel beter worden? En als je in de kerk om je heen kijkt, op zondagmorgen, waar zoveel mensen de kerk nog niet weer weten te vinden. Daar waar soms hele leeftijdsgroepen ontbreken. Misschien maak jij je zorgen over je kinderen die de kerk hebben verlaten, hebben losgelaten. Of maak je je zorgen over de situatie van je kleinkinderen. Groeien zij nog wel op in een gezin waar God een prominente plaats heeft? Misschien heb je je wel vaker afgevraagd, hoe moet het eigenlijk verder met de kerk, met de toekomst van de kerk? Hoe moet het eigenlijk verder met mijn eigen geloofsleven? En wat zeg je tegen een gemeente waar meerdere mensen ernstig ziek zijn? Sta je dan met je verhaal over morgen wordt het beter? Maar hoe moet dat klinken als jouw man of vrouw, je vader of moeder, jouw zoon of je dochter, broer of zus, vriend of vriendin ernstig ziek is? En dan? Wat nu? Morgen wordt het beter? Je voelt vast de spanning rond dit thema wel. Je voelt vast hoe mooi en hoe hoopvol het thema mag zijn, maar ook hoe gevoelig en spannend het thema is. Dat als je nadenkt over de toekomst, dat je helemaal niet vol blijdschap of vol vertrouwen naar die toekomst kunt kijken. Dus hoezo wordt het morgen beter? Het is mooi dat we vandaag het verhaal van Jacob hebben gelezen en het verhaal van Jacob als houvast mogen hebben. Ook Jacob zat in een bijzonder moeilijke situatie. Ruim 14 jaar lang is hij bij Laban aan het werk geweest. Hij is op de vlucht voor zijn broer Esau. En de eerste 7 jaar dat hij aan het werk was, die waren nog niet zo heel erg, want hij wist, ik ga trouwen met de liefde van mijn leven. Maar door een nare streek van Laban moest hij ook nog in 7 jaar blijven werken, om vervolgens ook nog eens te blijven werken onder steeds wisselende omstandigheden. Omdat Jacob niet naar huis kon. Vanwege de ruzie met zijn broer Esau. Ja, het was een moeilijke tijd voor Jacob. En hij zal zichzelf vast wel eens hebben afgevraagd, wanneer wordt het anders? Zou het morgen weer beter worden? Maar Jacob had een God. Jacob had een God met een plan met het leven van Jacob. En die God die dat plan had, die liet Jacob niet los. Sterker nog, die God was al bezig met de toekomst van Jacob. Zonder dat Jacob dat in het begin zelf in de gaten had. Want Jacob bleef hard werken, elke dag opnieuw. En terwijl hij aan het werk was, groeide zijn kudde. En zo werd Jacob door God gezegend. Door te zorgen dat er ook daadwerkelijk gevlekte dieren geboren werden, als dat zijn loon was. En niet alleen zijn kudde groeide, ook zijn gezin werd uitgebreid. En zo kwam Jacob steeds dichter bij het punt dat God tegen hem zei, Jacob, het is tijd om te gaan. Je bent klaar. Een nieuwe toekomst tegemoet. Zou Jacob het meteen zo hebben gezien? Zou Jacob meteen hebben gemerkt van, hé, mijn kudde begint te groeien. Ah, God is in mijn leven aan het werk. Grote kans van niet. Grote kans dat Jacob dat helemaal niet kon zien als een stap voor zijn nieuwe toekomst. Maar God had een plan, hè, met het leven van Jacob. En ik ga het nog een beetje sterker maken. Het lijkt in dit verhaal wel alsof God meer vertrouwen had in Jacob dan dat Jacob vertrouwen had in God. En dat mag je op zijn zachtst gezegd bijzonder noemen. Jacob was op de vlucht voor zijn broer Esau, omdat hij hem keihard bedrogen had. Jacob was een dief. Jacob was een vluchteling. Hij was niet eerlijk geweest tegen zijn zoon, tegen zijn oom Laban. En toch wordt Jacob tegen al onze menselijke verwachtingen in door God gezegend. Het is God die Jacob in een droom heeft opgezocht. Het is God die Jacob heeft gezorgd door zijn veestapel te laten groeien. En het is God die Jacob zegent met een groot gezin. En zo mag ook jij weten dat God een plan heeft met jouw leven. He, mocht jij je voelen als Jacob in een donkere tijd? Een tijd waarin je afvraagt, hoe moet het verder met mijn leven? Hoe ziet mijn toekomst eruit? Of misschien dat je je afvraagt, komt het eigenlijk allemaal wel goed met de maatschappij waarin we leven? Kan ik straks na mijn studie een huis kopen? Hoe moet het eigenlijk verder met het milieu? Hoe moet het verder met het geloofsleven van mijn kinderen, van mijn kleinkinderen? En het geloofsleven van mijzelf? En wat gaat er gebeuren nu ik ziek ben? Of nu mijn geliefde ziek is? Weet dan. God heeft zijn plannen klaar, ook voor jou. Na een donkere periode zullen er betere komen. Geloof jij ook dat God in jouw leven al bezig is om dingen klaar te maken voor de volgende tijd? Een nieuwe toekomst. Geloof jij in een God die zorgt dat het morgen beter wordt? En laten we wat dat betreft een voorbeeld nemen aan Jacob. Laten we inderdaad gewoon met elkaar hard blijven werken. zodat God kan beginnen aan iets nieuws. Praat over je situatie waarin je zit. Maak je situatie bespreekbaar. Blijf niet in je eentje vechten of struggelen, maar doe het samen. Kijk om je heen wie je vertrouwt, mensen in je familie, in je vriendenkring. Mensen uit de gemeente, mensen uit het jeugdwerk. Doe het niet alleen, maar doe net als Jacob. En ga in gesprek. En tot slot, blijf net als Jacob. Vertrouwen op God. Als er iemand is die er kan zorgen dat het morgen beter wordt, dan is Hij het. Hij is het die jouw geluk voor ogen heeft. Hij is het die samen met jou aan het werk wil zijn aan een morgen die beter is. Dus hou je blik gericht op God. Deel je zorgen ook met Hem. En dank Hem ook voor alles wat je van Hem krijgt. En weet dan dat God ook op jou vertrouwt. Zoals Hij vertrouwde op Jacob. Ook als je op dit moment te maken hebt met ziekte in je omgeving. Weet je, Hij ziet je. Hij kent je. Hij is erbij. En daar hoef je dus niet perfect voor te zijn. Hè? Daar hoef je geen perfecte christen voor te zijn. Hè, Jacob was die bedrieger, die dief, die vluchteling. Maar God geloofde in hem. Dus deel je leven samen met God. Dan mag je weten. Morgen wordt het beter. En ik hoop en ik bid je toe dat dat is wat je vanmorgen mee naar huis gaat nemen. God heeft vertrouwen in jou als zijn zoon, als zijn dochter. God heeft zijn plannen voor jouw leven al klaar. God is al bezig met jouw dag van morgen. En als je weet dat je samen met God naar morgen mag gaan, dan mag je weten, in welke situatie ook, morgen wordt het beter. En dan wacht er dus een toekomst vol van hoop. Amen.
Strijd en zorgen, kijken wij naar u omhoog, biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop.
Ook al zijn er duizend vragen,
geeft een toekomst vol van hoop, dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders, u alleen, leidt ons door dit leven heen. U heeft ons geluk voor heeft het ons gebracht. Mens, als wij voor ons gebroken in de allerzwaarste nacht, u geeft een toekomst vol van hoop, dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders. toekomst vol van hoop.
Vol van hoop.
Dat heeft u aan ons beloofd.
U heeft het beloofd.
Niemand anders, u alleen.
U alleen.
Leid ons door.
We gaan zo samen bidden. Er zijn een aantal gebedspunten aangedragen om voor te bidden. Nou, we zullen uiteraard gaan bidden voor alle zieken in de gemeente. Daar is de afgelopen weken ook al met naam en toenaam voor gebeden. Dat willen we vandaag ook weer doen, dan meer in het algemeen. Er is ook een reden om te danken. En dat doen we samen met Dirk en Jannie Wagenaar, die op 11 juni... 30 jaar getrouwd zijn. En hun trouwtekst was: de Heere is uw bewaarder, de Heer is uw beschermer aan uw rechterhand. En dat hebben ze ook in hun leven zo ervaren. Ik weet niet of Dirk en Jannie aanwezig zijn. Kijk eens, namens ons allemaal van harte gefeliciteerd. En wat is het mooi dat we ook in het midden van de gemeente samen met en voor jullie mogen bidden en danken. Ja, laten we samen gaan bidden en danken. Lieve trouwe God en Vader in de hemel, er is een toekomst vol van hoop. Vader, wat is het bijzonder om dat zo met elkaar te zingen. Nadat we een preek hebben gehoord met het thema Morgen wordt het beter. En Vader, dat is een thema waar je alle kanten mee op kunt. Waar je je misschien heel erg in aangesproken voelt, waarin je denkt, yes, morgen wordt het beter, want het gaat zo goed met me en dan wordt het morgen nog beter. Maar het kan ook zijn dat het een thema is wat je afschrikt. Morgen wordt het beter, maar ik ben ziek. Of iemand die van mij, of iemand waar ik veel van houd, is ziek. En Vader, wat is het? Ja, heftig om te weten dat er in deze gemeente meerdere mensen op dit moment ernstig ziek zijn. En Vader, we hebben daar de afgelopen weken voor gebeden en dat willen we vandaag ook weer doen. Vader, u weet om wie het gaat. U weet hun namen. U kent ze. U kent hun situatie. En Vader, als we mogen weten dat er een toekomst vol van hoop is, dan ligt die hoop bij u. En Vader, die hoop willen we ook uitspreken. Vader, wij hopen op u. Wij hopen, Vader, dat u het onmogelijke misschien wel mogelijk maakt. Ook als dat menselijk gezien en medisch gezien niet meer te verwachten is. Vader, we bidden voor al deze mensen die ziek zijn. En we dragen hen aan u op. En vragen, Vader, wilt u, als het kan, als het in uw plannen ligt, als het mogelijk is, deze mensen beter maken? En Vader, dat is een groot gebed, maar we bidden het omdat we weten dat we het mogen bidden. En Vader, ondertussen willen we onze ogen ook niet sluiten voor de situatie waarin deze mensen leven. Vader, we bidden voor alle mensen die om hen heen staan. Mannen, vrouwen, partners. Kinderen, vrienden, familie. Vader, zoveel mensen die begaan zijn met hen. We bidden, Vader, wilt u zorgen dat ze ja, om hen heen staan. En dat ze ook daar de plek kunnen vinden om te spreken wat hen bezighoudt. Om te vertellen wat het met hen doet. Zodat we, Vader, net als Jacob, van ons verdriet en onze boosheid, onze frustraties, dat we het niet verstoppen, maar dat we het bespreekbaar maken. En Vader, we bidden een zegen over al deze mensen. Wilt u zorgen dat we mogen, dat ook zij weten dat u het bent die hen vasthoudt. Ook in de situatie waar ze nu in zitten. En Vader, we komen ook bij u om u te danken. We danken u samen met Dirk en Jannie Wagenaar. Maar liefst 30 jaar zijn ze getrouwd. Vader, wat is het prachtig om dat ook hier als gemeente samen met elkaar te vieren en om u daarvoor te danken. Vader, ze hebben uw nabijheid ervaren. Ze hebben ervaren dat u erbij was. Vader, wat is dat een prachtig getuigenis. En wat is het mooi om u daar ook voor te danken. Vader, we bidden voor hen. Wilt u ook in de jaren die komen bij hen zijn en hen blijven zegenen. En hen blijven omringen met uw liefde. Vader, we danken ook voor alle mensen die afgelopen week hebben gehoord dat ze geslaagd zijn. Het is vast een spannende week geweest voor de leerlingen en misschien nog wel meer voor hun ouders. Vader, we willen u danken voor iedereen die geslaagd is en die ergens in de komende weken een diploma op mogen halen op school. Vader, een bijzondere tijd wordt dan afgerond. Een nieuwe tijd gaat starten na de zomervakantie. Ook dat is bijzonder. Vader, we danken en we bidden voor deze leerlingen en hun ouders en hun vrienden. En vader, we bidden en we danken ook, of we bidden ook voor de mensen die niet geslaagd zijn. Mensen die misschien nog een herexamen moeten doen. Misschien is het een grote teleurstelling, misschien stiekem verwacht. Misschien vinden we het wel heel lastig om nog een keertje in die schoolboeken te duiken. Vader, we bidden voor hen. Wilt u zorgen dat ze nog één keer de kracht en de energie hebben om te gaan leren, om uiteindelijk ook het examen te halen. Vader, het is vandaag ook Vaderdag. En dat is, als je vader bent, een hele leuke en bijzondere dag. Misschien zijn we vanmorgen al wel verrast met cadeautjes en zelfgemaakte knutsels. Misschien komt dat nog vanmiddag. Maar Vaderdag kan ook zo'n dag zijn, ja, die heel lastig is. Als je de wens had om vader te zijn, maar het niet bent. Vader, ook voor hen willen we bidden. En voor hen willen we ook, aan u opdragen. Vader, wilt u ook met hen zijn? En vader, we weten dat het voor u niet uitmaakt hoe we zijn. Of we nou vader zijn of niet. Uw liefde is voor iedereen. En vader, zo bidden we voor alle mannen. Voor alle mannen in de gemeente ook. Die een taak hebben te doen, misschien als vader of in het gemeentewerk. Vader, wilt u zorgen dat we goede leiders, goede vaders zijn. Dat we goede voorbeelden zijn voor de hele gemeente. En vader, wilt u dat aan ons geven. Vader, we bidden voor deze dag. We gaan zo meteen naar huis. We gaan elkaar nog ontmoeten bij de koffie. En ik wil u vragen, vader, wilt u met ons meegaan? Deze week tegemoet. Vader, misschien denken we nog na over de preek van vandaag. Misschien zijn we geraakt door de woorden die we hebben gehoord. Vader, ik bid u. Wilt u zorgen dat we meenemen? Dat we altijd op u mogen vertrouwen. U weet hoe we deze week ingaan. Met een hoofd vol zorgen. Misschien hebben we er heel veel zin in omdat onze agenda gevuld is met dingen waar we zin in hebben. Vader, hoe we hier zometeen ook vandaag gaan. We mogen weten dat u met ons meegaat. En daar danken we u voor. En dat doen we in Jezus' naam. Amen. Dan is het tijd voor de collecte. En die is bestemd voor de kerk vanmorgen. Zometeen is de collecte bij de uitgang. En u kunt ook geven via of online. En deze collecte is van harte bij u aanbevolen. En na de collecte zingen we samen Psalm 146, de versen 3, 4 en 8. Tot slot mag ik jullie vanmorgen ook de zegen meegeven. Weet dat God deze week ook weer met je mee zal gaan. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid van de Heilige Geest is met ons allemaal.